Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe, de voetbalpodcast over SC Heerenveen van de Leeuwardenkrant. Mijn naam is Sander de Vries en we hebben heel veel te bespreken in deze aflevering met, zoals altijd, Geert Arend Roorda. Geert, heb je een schorre keel van het juichen na afloop van die Friese derby in Leeuwarden? Of zit dat sentiment bij jou niet zo diep?
Nee, ik ben niet van de hele korte termijn prestaties, normaal gesproken.
Hoe heb je ernaar gekeken?
Ja, pas na het einde van het seizoen, zeg maar.
Ja.
Met heel veel interesse. Dat is een wedstrijd waar je naar uitkijkt. Nou, dat was ook wel duidelijk volgens mij dat iedereen dat heeft gedaan. Dus daar verwacht je veel van. En nou ja, zo'n wedstrijd is na kwartier spelen al flink aangepast.
Doken Schmid, jij kent hem natuurlijk goed. Kind van de club. Maar nu...
Moet ik ook niet meer doen, Doken.
Hey.
Ja, het is, het was een hele onbesuisde overtreding. En en ik begrijp heel goed dat je daar, als je daar naar kijkt, gelijk dat je denkt, jeetje man, wat ben je aan het doen man? Dat is rood. En achteraf lijkt het allemaal wel wat mee te vallen, hè? Ook met de blessure. Het is gewoon een trap op vlak botsing. Dus dat valt vaak wel wat mee. Dan zou je zeggen, ja, moet dat dan? Maar ik snap wel dat daar rood voor gegeven wordt. Maar ja, dan wordt het spel in één keer wordt helemaal anders. Omdat Cambuur met vol goede moed hun eigen spel wil spelen. En Heerenveen wilde eigenlijk, als ik het goed begreep, van de start heel agressief beginnen in de duels. Nou, dat ging best wel aardig.
Toen dacht Doken, dat kan ik beter.
Ja, Doken ging daar overheen, over het grensje. En kreeg de rode kaart. En ik denk dat Heerenveen het graag had gezien dat ze wat echt vanuit die omschakeling, dus de ruimte achter de laatste linie, konden benutten. Zeker met Moussaba. En dat verandert als je met 11 komt tegen 10. Dan moet er anders gespeeld worden. Moet Heerenveen dominant zijn.
Maar nog even terug naar Doken, want jij kent hem natuurlijk vrij goed. Hè? Je hebt ook met hem gespeeld. Ja. En het is een fanatieke gozer. Ik vond dat hij echt elektrisch geladen aan die aftrap ook stond. Had daarvoor ook een forse overtreding op Siem de Jong. Nou ja, hij miste Siem de Jong toen, maar toen knalde hij er ook in. Ja, als ik toen één speler zou mogen aanwijzen van, nou, die gaat het einde van de wedstrijd niet halen, was het Doken ook geweest.
Ja, kijk, je moet het ook. Het is ook wel wat, hè, voor zo'n jongen. Voor bij Cambuur en Heerenveen. Alleen, ja, ik weet niet, Doken is ook wel een beetje zo'n speler. Hè? Ik weet niet of je zijn debuut nog herinnert bij Heerenveen.
Ja, bij Feyenoord uit in de Kuip.
Ja. En gebeurde eigenlijk exact hetzelfde volgens mij. Kreeg hij ook een rode kaart. Ook heel onbesuisd erin. Onbesuisde slijding. En dat was, dit was ook gewoon echt van, ja, ik wil laten zien dat we er zijn. En ik wil een statement maken. En ik wil mijn stempel drukken op deze wedstrijd. In de goede zin des woords. Alleen, dat pakte volledig verkeerd uit.
Nou wordt het dus een hele andere wedstrijd. Onze collega Jan Lichthart, die heeft na afloop Johnny Jansen gevraagd naar zijn perspectief op het duel in Leeuwarden. Dit is wat hij zei.
Johnny, hoe lekker is deze?
Deze is heel lekker. Ja. Het is zo dat wij gewoon heel erg goed starten aan de wedstrijd. En daarna vind ik gewoon dat wij inderdaad een beetje moeite hadden van na de rode kaart van, om het weg te zetten. En wat wij wilden, dat blokkeerden ze eigenlijk met kolom op onze rechterkant te zetten. Waar we moeilijker door konden stappen met Siem en met Rami. Uiteindelijk hebben we dat de tweede helft veranderd. En ja, ik vind op basis van de tweede helft vind ik hem voorkomen terecht.
Was het een verdiende overwinning, Geert?
Ja, als je kijkt naar de balbezit en de kansen, denk ik dat het verdiend is. Alleen, dat moet ook. Je kan geen punten morsen als je 75 minuten met 11 speelt tegen 10.
Ik schrok wel in het, laten we zeggen, tweede deel van de eerste helft. Want ik vond Heerenveen sterk beginnen. Toen kwamen ze in een overtalsituatie te staan. Maar vervolgens schrok ik wel een beetje ervan hoe ze dat uitbuiten. Ik vond Cambuur, zeker in die tweede helft van de eerste helft eigenlijk, vond ik Cambuur beter, makkelijker voetballen.
Ja, alleen dan is de druk er een beetje af. En bij Heerenveen verandert hun tactiek moet veranderen. Omdat je gaat ervan uit dat Cambuur een eigen spel wil spelen. Heel aanvallend wil spelen. Veel risico neemt in de opbouw met veel hoge backs. En veel mensen in het aanvalsgebied brengen. Waarbij je heel veel ruimtes krijgt om in om te schakelen. Maar dat verandert natuurlijk na zo'n rode kaart. Dus daar had Heerenveen best wel wat moeite mee om daar een modus in te vinden. En het is ook heel het seizoen al duidelijk. Als Heerenveen echt het spel moet gaan maken. Ja, dat vind ik ze gewoon echt niet goed genoeg in.
Zeker. Ook niet tegen de lagere geclasseerde clubs, hè, zoals jouw Sparta. Zelfs de Treffers, die hield het lang vol. Hè. En dat kwam ook omdat de Treffers heel lang met een soort 5-4-1 opstelling speelden.
Ja, maar ik vind ook dat... kijk, je hebt gewoon spelers bij Heerenveen in het team staan. Henk Veerman heeft ruimte nodig. Moussaba heeft ruimte nodig. Als je kijkt naar Halilovic...
Heeft ook ruimte nodig.
Ja, heeft wel wat ruimte nodig. Heeft vaak meer dan 1 of 2 contact aan de bal. Dus dat is niet een versnellende speler. Hij versnelt het spel niet. En er is maar 1 speler waarvan ik denk... Ja, die versnelt eigenlijk constant het spel. En dat is Joey.
Maar hadden ze bijvoorbeeld tegen de Treffers niet een verdediger op moeten offeren? Als je het puur tactisch bekijkt.
Ja, want ruimte was kleiner.
Was 1 spits van de Treffers tegen, laten we zeggen, 3 of 4 van Heerenveen.
Ja, dat klopt. Maar ja, Heerenveen brengt natuurlijk ook die backs dan wel wat hoger op het veld. Dus dan heb je er nog maar 2 over. Dus ja, dat is maar net hoe je dat een beetje invult. Het is niet sec te zeggen van ja, misschien moet je dan een verdediger weghalen. Dan heb je er 3 in plaats van 4. Ja, dat kan wel zo zijn, maar nu als je het aanvalsspel van Heerenveen bekijkt, zijn ook vaak die backs wat hoger weg, waardoor er nog maar 2 in de restverdediging staan. Dat is dan Van Beek en Bakker. Dus ja, dat hoeft niet te veel te zijn. Het gaat er allemaal om de invulling.
En een van die backs, nu we het er toch over hebben, Rami Kaip. Wauw, wat een voorzet had die bij die 1-2 van Henk Veerman, hè?
Ja, is krankzinnig slecht verdedigd, meen ik echt.
Ja, van die gulligt.
Henk Veerman die staat daar gewoon helemaal stil. Die doet eigenlijk helemaal niks. En je staat gewoon helemaal vrij. En die bal die valt daar precies. Alleen er is geen speler van Cambuur die daar ook maar over heeft nagedacht. Dat die spits misschien vrij staat in de 16 meter. Ja, als je zo gaat verdedigen, dan kopt Henk Veerman hem natuurlijk wel in. Daar is hij goed genoeg voor natuurlijk.
Ja, maar die voorzet die was toch wel ook briljant?
Zeker weten. Ja, het is gewoon een toevalsbal. Omdat je, het is een hele goede, pakt goed, heel goed uit. Alleen een bal, een voorzet vanuit daar waar hij hem geeft, zeg maar. Die ballen gaan er... bijna nooit in. Als je dat percentueel gezien ziet, dat is geloof ik 1% van de ballen gaan erin. Vandaar. En dat is logisch, omdat het van heel ver weg is. Dus die ballen zijn goed, die zie je goed aankomen. Je hebt veel oog op je tegenstander, omdat je zoveel afstand hebt tot de bal. Dus, en de keeper zie je vaak komen bij zulke ballen. En deze bal paste precies. En die kopte Henk wel heel erg goed binnen, hoor. Dat zeker.
Ja, absoluut. Hij beslist gewoon wel die derby. Er is veel kritiek op hem geweest. En ook wel terecht, vind ik, de afgelopen weken. Ja. Maar als je nu ziet, hij staat er toch. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid bij die penalty. Hij knikt die 1-2 binnen. En ja, dan heb je weer even krediet. Zo, dat is nou eenmaal hoe het werkt, hè?
Ja, zo werkt het ook. Het is, ik heb ooit een grote trainer horen zeggen dat de scorebord journalistiek.
Co-Adriaanse.
Ja, precies. En nou, dat is het ook. Alleen dat verbloemt heel veel. En het is ook heel erg belangrijk dat hij er wel staat. En ook uiteindelijk die bal gewoon binnenkopt. Want ja, er zijn ook, ik heb ook heel veel spelers gezien die ballen niet erin koppen.
Ben jij in zo'n geval nog wel te veel Heerenveen jongen om dan ook echt voor Heerenveen te zijn? Of kijk, je hebt natuurlijk ook vorige week over gehad, bij Cambuur ook rondgelopen. Die rivaliteit leeft in Leeuwarden wel echt meer dan in het Abellenstra Stadion trouwens. Hoor. Ja, dat heb ik vorige week ook gemerkt.
Ja, maar dat is altijd zo. Kijk, ik heb bij NEC gespeeld, dan heb je NEC Vitesse. Nou, die rivaliteit leeft ook veel meer bij NEC dan bij Vitesse. Als je kijkt bij Ajax Feyenoord, leeft die rivaliteit meer bij Feyenoord dan bij Ajax. En zo zal je altijd zien dat de kleinere club of de underdog club, dat die altijd daar net wat meer bij voelen dan de grotere club.
Het begon bij mij ook al bij aankomst in het stadion. Daar moest ik ook wel een beetje om lachen. Je komt dan als een soort oorlogsgebied kwam je aangereden daar in die wijk, weet je wel. Helemaal afgezet, overal ME-busjes, waterkanon reden nog voorbij volgens mij. En dan kom je bij die parkeerwachter, je zet de auto neer en dan... zeg je, goedemorgen Sander de Vries, Leeuwen de Krant, ik volg SC Heerenveen. En dan is direct, nou de kist ook niks aan doen, nou kom maar binnen. dat maak je bij het Abellenstra Stadion niet mee hoor.
Het is wel het rem.
Ja, zeker. Zeker.
Nee, ja, absoluut. Nou, zo werkt het gewoon, hè. De kleinere club of de underdog club over het algemeen, die voelen dat gewoon net even wat meer dan de grotere club. Nou ja, dat is ook logisch.
En wat is nou het gevoel dat bij jou beklijft naar deze wedstrijd?
Mijn gevoel is dat, het is een mooie, wel een derby geweest, vind ik. En dat zag je ook wel even nog in de achteraf, zag je nog wel wat opstootjes. Ik heb daarna ook nog wel wat filmpjes gezien van hoe Heerenveen het uiteindelijk heeft beleefd, hè, met de fans voor het stadion. En uiteindelijk zijn het punten die Heerenveen heel hard nodig had om de aanval op Cambuur te openen richting, als je kijkt naar qua puntaantal.
Milan van Ewijk, die wilde wel echt graag die derby spelen, hè?
Ja, ik snap dat niet zo goed. Hij heeft ook gewoon bij Cambuur gespeeld.
Ja,
ik snap niet
zo
goed waarom hij betrokken is bij... Nou, hij zal echt nog wel wat mensen kennen daar. Dus ik snap niet zo goed waarom hij dan degene is die daar... voor onrust moet zorgen.
Ja, klopt. Hij werd ook op een gegeven moment door Johnny Jans ook teruggeroepen. Ter orde geroepen, als het ware. Hij zei, Milan, doe nou even normaal, weet je wel. Want daarvoor zat hij ook met een ingooi, zat hij er kort op, hè, terwijl hij al op de bank zat. Kijk, je kunt het van twee kanten uitleggen. Ergens vond ik het ook wel mooi, want ik was ook aanwezig bij die laatste training zaterdag in het stadion, toen ze werden uitgezwaaid door een paar honderd man. En toen nam hij ook de megafoon om de supporters... toe te schreeuwen. Ja, dat je kunt ook zeggen, tekens zijn absolute drive en wil om te winnen, toch? In deze wedstrijd.
Ja, het is voor lastig. Het is lastig te zeggen vanuit deze positie, omdat je moet de context zien hoe die dat gedaan heeft. Dat heb ik niet. Alleen, hij wilde hem wel heel graag winnen. Alleen, ja, er zijn wel. Je hebt altijd wel fatsoensnormen, vind ik, omdat het ook gewoon collega's zijn. En vaak ken je de jongens allemaal hartstikke goed. En het is ook vaak niet de strijd onder de spelers. Het is vaak de strijd van de supporters.
Zeker weten. Hey, er was nog meer goed nieuws voor Heerenveen de afgelopen week. Sterker nog, dinsdag. Het verlengen van Aus Nutria, de hoofdsponsor. Die blijven nog tot en met zeker medio 2024 prijken op de borst van SC Heerenveen. En mogelijk... nog een jaar langer. Er is een optie om het contract met nog een jaar te verlengen. Ik heb er ook vragen van binnen gekregen. Onder andere van Johan Boeri. Hoeveel schuift Aus Nutria en wordt het bedrag ook elk jaar hoger? Nou, ik heb onder andere net Kees Rosemond gebeld. En ze wilden daar niets over zeggen over dat bedrag. Hebben ze ook afgesproken met elkaar. Ik begreep wel dat het bedrag niet afhangt van corona. Hè? Dus op het moment als er geen publiek in de stadions mag of... dat het slechter zou gaan met het bedrijf, om wat voor reden dan ook, dat bedrag blijft gewoon vaststaan. En ja, dat is voor Heerenveen natuurlijk wel ongelooflijk goed nieuws. Er was weer gebak in het Abelenske Stadion. Maandag al was er gebak na de overwinning op SC Cambuur. En dinsdag was er gebak, stonden er 6 dozen op tafel in de perskamer met deze verlenging van het contract. Dus ik krijg wat extra coronakilootjes erbij op deze manier, Geert.
Ja, gaat snel dan, hè?
Ja.
Gaat snel dan. Jij deelt ook mee in de feeststemming?
Nou, op het moment dat er een doosje gebak slaat, dan sla ik hem niet over. Dus zo ben ik ook wel weer.
Nee, ja, dit is goed nieuws, denk ik. Nogmaals, als je het bedrag niet kent, kan je nooit 100% zeggen dat het goed nieuws is. Alleen, je mag ervan uitgaan als een sponsor wil verlengen. En dat vaststaat, dat daar weinig van afhangt. Dat goed teken is richting de korte toekomst. Hè? Want het is natuurlijk 2 jaar. Nou ja, dat is mooi.
Er was een Bart van der Meer, dat is de topman van Aus Nutria. Die kennen we natuurlijk nog goed bij SC Heerenveen, want die is jarenlang bij de club ook betrokken geweest. Onder andere als voorzitter van de Raad van Commissarissen. En SC Heerenveen TV, die had hem voor de camera. En daarin zei hij onder andere dit.
Eén ding in feite zou moeten worden aangepakt de komende jaren. Is het toch in feite dus het trainingscentrum Squadra Word. En dat professioneel inrichten met mensen die het kunnen. En die in feite aantrekkingskracht hebben om de jeugd in feite in het noorden en misschien breder naar Heerenveen te trekken voor voetbalopleiding. En hier carrière te maken om sprongen te maken.
Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel saillant en ook wel hoopgevend voor de club. Dat de hoofdsponsor op die manier ook naar de ontwikkeling kijkt. En niet alleen naar de, laten we zeggen, de topprestaties die bij het eerste elftal geleverd moeten worden. Maar vooral... ook kijk naar de breedte van de club. Lees de jeugdopleiding.
Ja, denk ik ook. Vind ik leuk. Bart is natuurlijk wel echt Heerenveenman.
Echt een Heerenveenman, hè?
Die is heel lang betrokken geweest, direct bij de club. En nu via een andere weg toch zijn betrokkenheid laat zien. En het siert hem wel dat hij ook verder denkt dan alleen de prestaties direct op het veld. Als je kijkt naar het eerste elftal, ik denk dat de jeugdopleiding ontzettend hard nodig is om daarin te investeren.
Ja, dat wordt breed onderkend hoor. Ook bij de club zelf wel, want zowel de faciliteiten als de prestaties van veel teams, daar hebben we een paar weken geleden ook een aflevering over gemaakt. Die laten nogal te wensen over, maar het is alleen maar mooi dat als jij een hoofdsponsor hebt, dat het dan ook nog iemand is die een hele sterke affiniteit met de club heeft. Hè. Bart van der Meer heeft ook ontzettend veel geld. Ik las vorige week in de quote dat hij ook in de quote 500 staat. Het bedrijf daar, Aus Nutria, die hebben een omzet van 1 miljard euro, een winst vorig jaar van 135 miljoen. Ja, dat soort getallen, daar worden ze op de directiekamer bij SC Heerenveen natuurlijk wel vrolijk van. En terecht.
Ja, natuurlijk. Kijk, het is een. Als ze echt willen, dan kunnen ze heel veel, laten we het zo stellen. En volgens mij Bart doet heel veel zaken in China met Aus Nutria.
Klopt.
Dus die heeft het dan zakelijk gewoon hartstikke goed voor elkaar. Wat mooi is. En ik vind het alleen maar goed dat hij nu ook van zijn kant laat zien hoe betrokken die is en wil zijn. Maar ook gewoon denkt aan een duurzame ontwikkeling. En niet alleen aan het korte snelle geld of een korte snelle termijn. Meer op het langere effect.
Joey Veerman, gaan we eventjes een sprong maken van het sponsorschap naar het sportieve verhaal. Zijn naam werd al genoemd als eigenlijk de enige speler tijdens het duel met Cambuur die het spel kon versnellen. Hoe heb jij naar Joey gekeken, Geert?
Afgelopen zondag?
Ja.
Ik vond hem gretig, ogen. Dus hij wilde, zeker in het begin zat hij ook gewoon echt bij de duels. En uiteindelijk is het een speler die beter is dan de rest.
Ja, hij is echt met kop en schouders, gewoon qua talent is hij echt goed, hè?
Ja, ik vind hem. Ik vind het mooi om naar te kijken. Ik vind het een leuke jongen ook. Het is gewoon een super eerlijke, nuchtere gozer die ongelooflijk veel van het spelletje houdt. Dat zie je aan elk balcontact wel weer terug. En laat zich ook niet te snel gek maken. En het was wel grappig wat hij zei over het opstootje. Hè, met Schouten, die hij gewoon goed kent. Ja, dat hij zich ook gewoon even liet meeslepen in de emotie. Dat hij dacht, ja, ik sta gewoon koppen tegen een maatje van me aan. Dat is natuurlijk heel onnatuurlijk. En dat kan zo'n wedstrijd wel af en toe met je doen.
Een paar dagen eerder stonden ze nog samen op het veld bij Volendam voor een reportage van de Omroep. Mickey Mouse stond er nog tussen toen.
Ja, ze worden echt. Ja, je wordt echt gewoon even meegesleept in die emotie. Maar dat komt ook gewoon vooral van buitenaf. En ook wel van binnen de club uit. Dat een ontzettend belangrijk resultaat is. En uiteindelijk, ik denk na een half uurtje, dan lach je dat wel weer weg met elkaar. Denk van, ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen?
Ja, en zeker in zijn geval hoor. Dat weet ik. En met Schouten, ja. Dat zijn ook maatjes van elkaar volgens mij.
Hij kan goed relativeren, denk ik.
100%. Ik heb hem gisteren een tijd gesproken voor een interview in onze eindejaarskrant. Ik zou zeggen, koop de krant allemaal, want dat wordt een leuk verhaal. Kijk, Joey Veerman, hij wilde eigenlijk de voorbije maanden niet echt interviews geven, want het beviel hem wel goed, even die rust aan zijn hoofd na die hectische transferzomer, waarin eigenlijk iedereen al rekening hield dat hij zou vertrekken bij de club. Maar goed, ik heb het toch een paar keer, zo ben ik dan ook alweer, een paar keer ben ik wat blijven zeuren na afloop van wedstrijden. En nu wilde hij dan meewerken. Het is echt een ontzettend open gozer. En dat waardeer ik wel heel erg aan hem. Hij is een simpel voorbeeldje. Hij had het over, ik zei van ja, jouw imago, dat werkt soms een beetje tegen je. Als je zegt van dat je een biertje drinkt na de wedstrijd, dan zeg je, hou nou toch op. Ik ken 500 voetballers die een biertje pakken na de wedstrijd. Maar de enige twee die er voor uitkomen, dat zijn Bram van Polen van PEC Zwolle en Joey Veerman van SC Heerenveen.
Ja. Maar is het niet zo dat we ongelooflijk veel dingen moeten doen voor de bühne? Om uiteindelijk beter over te komen of uiteindelijk dingen af te kunnen dwingen? Dat zie je toch in de hele maatschappij dat zo gebeurt, dat onze maatschappij daarop gewoon op geënt is. En dat geldt voor hem natuurlijk niet anders. Alleen ik vind het ook mooi dat hij gewoon daarin gewoon zegt van ja.
Hij heeft de scheid aan.
Ja, nou, dat is ook, dat siert hem ook. Alleen daar zit ook altijd wel weer een kanttekening aan zitten.
Hoe werkt dat? Ik weet ook wel dat het is voor iedereen verschillend. Maar jij hebt ook wel meegemaakt dat op een gegeven moment clubs aan jou begonnen te trekken. Heeft zoiets invloed op het spel?
Het kan wel. Het kan apart zijn. Of in ieder geval, het kan hele fijne interesse zijn. Omdat je voelt van, wat ik nu doe, dat gaat goed. En dat doe ik goed. En dit moet ik dus brengen om uiteindelijk op te vallen. Maar uiteindelijk kan het ook wel weer heel storend zijn en storend worden. Dat iedereen je daaraan gaat refereren en ook aan die meetlat vastlegt. Of al vergelijkt met spelers die daar al spelen, hè, die bij die clubs al zitten. En dat je ja, continu jezelf maar weer moet verdedigen. Dus het kan beide kanten op gaan, weet je wel.
Ik heb niet echt het idee dat hij er heel erg onder gebukt gaat, hoor. Hij heeft wel gezegd van dat hij, hij baalde wel eventjes. Nadat die transfer niet doorging afgelopen zomer. Lijkt me ook logisch. Maar hij zei van ja, je moet ook koesteren wat je hebt. En bij Heerenveen hebben we een leuke groep waarmee we werken. Ik voel me hier ook op mijn gemak. En we gaan het zien. Hij staat er volgens mij nu heel broodje nuchter in. En ik weet dat er veel interesse is. Dat hoor je dan ook wel via andere kanalen, dat er veel clubs hem op de radar hebben, wat niet meer dan logisch is. Ja, het zou mij niet verbazen als hij in deze transferperiode alsnog vertrekt. Jij denkt van niet?
Nee, ik denk niet dat. Ik denk sowieso dat Heerenveen hem nu niet moet laten gaan. Maar ik denk wel dat je met hem wel een concrete afspraak moet maken richting de zomer. Als je het maximale, als je hem ook gewoon het maximaal wil laten renderen en wil laten presteren, heeft hij wel een mooi doel om naartoe te werken. Dus als je een bepaalde afkoopsom afspreekt, dan denk ik dat je met elkaar heel duidelijk bent. En dan weet hij gewoon waar hij aan toe is. En dan weet hij ook hoe hij dat gat moet dichten tussen vraag en aanbod.
Ja, maar dat is de les 1 van Riemen van der Velde van vroeger. Nooit een bedrag noemen, want dan weet je altijd dat je minder krijgt.
Waarom is dat dan?
Hij zegt van, dan ga je onderhandelen.
Nee, je gaat niet meer onderhandelen.
Jij zegt van, dit is de minimale prijs.
Nou, dat zou kunnen, toch?
Ja.
Waarom kan... Ik heb wel eens wat verkocht dat ik een minimale prijs had. En dan ging ik niet onderhandelen.
Ja, op Marktplaats of zo?
Ja, dan ging ik niet meer om onderhandelen. Het is of dat of niks.
Nee. Dus zo moet Heerenveen het gaan doen.
Maar ja, ik ben misschien ook niet een hele goede handelaar. Wat Riemer uiteraard bewezen heeft wel te zijn.
Wat tweedehands bordjes verkocht.
Misschien kan ik nog een keer met Riemer zitten. Dat hij me daar wat fijne kneepjes van leert. Want het is natuurlijk wel een mooie job.
Ja, dat 100%. Ja, ik ben echt benieuwd wat er de komende weken gaat gebeuren met Joey Veerman. Wat zou nou een goede stap voor hem zijn? Laten we vanuit gaan dat hij, zoals jij zegt, in de zomer gaat vertrekken. Nederland, buitenland?
Ja, ik denk op een gegeven moment, ik weet niet, hij speelt nu 2-3 jaar in Nederland.
2,5 jaar bij Heerenveen nu.
Ja, 2,5 jaar. Dus dan gaat hij zijn derde jaar volmaken. Ja, kan ik me voorstellen dat hij in Nederland ook wel een beetje gezien heeft. En als ik kijk naar het spel wat bij hem zou passen, zou ik denken Duitsland zou ik voor hem heel interessant vinden. Omdat dat gewoon heel direct is qua passing. En je hebt daar de lopers wel, dat hoeft hij zelf in principe niet te doen. Zou hij de passer moeten zijn? Dat zou ook voor hem wel echt een hele mooie vervolgstap zijn, denk ik.
Hij is er ook wel een toe voor, het buitenland. Dat hij niet uit Volendam kon, wat je dan een jaar geleden heel vaak hoorde. Ja, onzin.
Nee, dat moet hij ook zelf. Kijk, je hebt natuurlijk wat voorbeelden gehad die dat wel hadden uit Volendam. En dan word je al snel in dat, dan gaan we stereotyperen. En dan word je daar ook snel in gegooid in dat hokje. Ja, dat is helemaal niet fair. Hij moet het zelf ondervinden en hij moet uiteindelijk ervoor gaan. En dan kan hij laten zien dat hij daar absoluut geen last van heeft. Maar ik vind het zo'n nuchtere, relaxte gozer dat ik denk dat hij dat hij daar zich wel kan aanpassen, hoor.
Gaan we vooruitblikken naar Feyenoord, de laatste van 2021. En er is zowaar een serie ontstaan, Geert, met nu al 7 duels op rij ongeslagen. Het is allemaal niet vanzelf gegaan. Er is ook best wel veel kritiek geweest op het spel. Heel vaak was dat ook terecht. Ik heb ook best wel wat wedstrijden gezien waarin het echt uitzitten was. Maar goed, de punten worden gepakt. En dan komt Feyenoord eigenlijk best wel op een lekker moment, zou je zeggen, toch?
Om mee te beginnen, je hebt helemaal gelijk, hè? De resultaten zijn gewoon behoorlijk. En je hebt gewoon een heel veel aantal punten wat je vooraf voor had getekend. Alleen het spel, ja, daar zijn wij als buitenstaanders, maar wel warm hart toedragend, niet heel blij mee tot nu toe. En Johnny ook niet. dat hebben we met elkaar gemeen. Dus daar moeten we aan werken. En Feyenoord, ja, je hoopt dat je mee kan in die euforie van afgelopen week. Dat je dat nog mee kan nemen naar deze wedstrijd. Of is het op? Dat is de vraag. Het is een hele lastig te kloppen ploeg, denk ik, Feyenoord.
Missen wel 2 spelers.
Ja, Sinisterra en Trauner, dacht ik.
Ja.
Feyenoord heeft wel genoeg vervanging daarvoor. Dus het is niet zo dat het dan... Dat het dan helemaal niks is. Ik vind Feyenoord een goede ploeg. Ik heb wel een beetje moeite mee dat Slot in het rijtje van trainers als Ten Hag en zo wordt gebombardeerd. Dat ik denk van ja...
Ja, zover is hij nog niet?
Nou, heeft hij nog niet laten zien, denk ik. Ik denk wel dat het een hele goede coach is. Aangezien hij bij AZ heel behoorlijk heeft gedaan. En nu ook bij Feyenoord gewoon echt wel laat zien dat het behoorlijk gaat. Dat er verandering heeft plaatsgevonden en dat het verbeterd is. Alleen ja, Ten Hag doet het al jaar in jaar uit. En hij doet het net voor het tweede jaar. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat het kan. Dat het zo is en dat het een goede coach is. Alleen, ja, ik vind hem nog niet in dat rijtje pas, eerlijk gezegd.
Van Arne Slot naar de oud-speler van de week. Ja, dat is een kleine stap. Ja, dat is een mislukt bruggetje, maar je begrijpt wat ik bedoel, Geert. Wie heb je geselecteerd?
Ik heb dit keer geselecteerd Branko van de Bomen. Kennen we die nog?
Ja, het eerste wat in me opkomt is een mooie trap.
Ja.
Hele vaste trap. En een beetje een trage tred had hij volgens mij, toch? Hele magere jongen.
Ja, het was een jongen die daar ook wel om bekend stond. Zijn passing en zijn fijne traptechniek. Hij kwam van Eindhoven in 2016 bij Heerenveen. En bij Heerenveen kon hij net niet aanpakken om een basisspeler te worden. Dus is nog even verhuurd geweest naar Willem II. Is in 2018 weer vertrokken richting Eindhoven. Dus weer terug naar waar het begonnen was. En hij speelt nu in de Ligue 2 bij Toulouse. En hij speelde afgelopen weekend tegen Nîmes Olympique in de achtste finale van de Franse beker. 4-1 gewonnen.
Zo.
2 assisten.
Zo.
Hij doet het sowieso heel behoorlijk daar. Hij heeft dit seizoen 17 wedstrijden gespeeld. 4 goals, 11 assists.
Dat is netjes.
Dat is echt, hij doet het echt hartstikke goed, statistisch gezien. Ik heb natuurlijk net iets minder beeld van hoe Toulouse zijn wedstrijden afwerkt. Maar als ik kijk naar de statistieken, ze hebben 18 wedstrijden gespeeld. 34 punten, staan tweede. Ze hebben 38 goals voor. Dat is echt een aanzienlijk veel. En dat is ook de meest scorende ploeg van de tweede divisie daar.
Dus ik heb nu zijn carrière inderdaad voor me, maar... Best wel een opmerkelijke stap dat hij toen van de Graafschap, toen ook eerste divisionist, naar Toulouse is gegaan. Dan ook eigenlijk eerste divisionist in Frankrijk. Maar hij strijdt daar dus kennelijk mee om promotie, terwijl hij een onbetwiste basisspeler is.
Ja, volgens mij is het nog een redelijk jonge speler. Hij is denk ik een jaar of 26, als ik het goed heb.
Ja, dat klopt.
Ja, dat is nog een jonge speler waar ook nog gewoon, wat mij betreft, rek in zit om nog beter te worden. Dus... Daar zijn we nog niet, vanaf, denk ik.
Nee. Hij heeft bij Heerenveen volgens mij... Is er in het Abelinska Stadion niet uitgekomen wat er echt in zat. Dat gevoel had ik in dat jaar. Had jij dat toen ook?
Ja, nou ja, dat blijkt nu wel, denk ik. Het was wel een speler die ook nog wel geregeld wel wat minuten kreeg. En dan wel erin en dan wil je eruit. Maar het was niet steady genoeg om een echt vaste Heerenveen-speler te worden. En ik vond het een beetje vergelijkbaar met Joey. Alleen ik vind Joey Firma wel dan weer een aantal klassen beter. Alleen het type spel lijkt het wel een beetje op elkaar.
Was weer leuk, Geert. En het was tevens de laatste aflevering van 2021. Volgend kalenderjaar zijn we er uiteraard weer. En ik denk dat ons verder niets rest dan alle luisteraars, volgers, de beste kerstdagen te wensen en een goed uiteinde. En dan gaan wij in aanloop naar de eerstvolgende wedstrijd in 2022, dan gaan we weer vooruitblikken. En terugkijken ook natuurlijk.
Gaan we doen. Fijne kerst, zou ik zeggen. En blijf gezond.
Dankjewel, jongen. Jij ook, hè.
Yes.
Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.